Zo, goedemorgen allemaal. Fijn om hier vanochtend te zijn. Ik zal kort even wat over mezelf vertellen. Mijn naam is Benjamin van Sloten. Ik houd ontzettend veel van Jezus. Ik ben ongeveer 8 jaar, 9 jaar geleden tot geloof gekomen uit veel duisternis. Maar God heeft mij gered en toen heb ik besloten, ik wil helemaal in mijn leven voor God gaan. In mijn dagelijkse leven maak ik ook muziek als rapper, dus als je het leuk vindt, dan kun je mijn naam opzoeken op YouTube. Dan moet je zoeken naar Benjamin Jesse en dan kun je wat muziek van me horen. Maar vanochtend gaan we nadenken over een thema vanuit het woord van God. Namelijk over het thema van zorgen voor de aarde. Hebben wij als christenen een verantwoordelijkheid om iets te betekenen voor de schepping? En zo ja, hoe kunnen we dat dan met elkaar doen? Nou, laten we een tekstgedeelte met elkaar lezen uit Genesis. En dan ga ik lezen uit Genesis 2, vers 7 tot en met vers 9 en vers 15 tot en met vers 17. Toen maakte God de Heer de mens. Hij vormde hem uit stof uit aarde en blies hem levensadem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen. En God de Heer legde in het oosten in Eden een tuin aan en daarin plaatste hij de mens die hij had gemaakt. Hij liet uit de aarde allerlei bomen opschieten die er aanlokkelijk uitzagen met heerlijke vruchten. En in het midden van de tuin stonden de levensboom en de boom van de kennis van goed en kwaad. Vers 15, God de Heer bracht de mensen in de tuin van Eden om die te bewerken en erover te waken. Hij hield hem het volgende voor. Van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad. Want wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. Tot zover. Adam en Eva worden door God daar in de tuin van Eden geplaatst en ze krijgen een duidelijke taak. Het is de bedoeling dat ze die tuin gaan bewerken en daarover gaan waken. En als je dan kijkt naar hoofdstuk 1, het hoofdstuk hiervoor, dan kom je er ook achter wat daarmee Gods uiteindelijke plan was voor de mens. Namelijk dat mensen vruchtbaar zouden gaan zijn. Dat ze talrijk zouden gaan worden en de aarde zouden bevolken en haar onder hun gezag zouden gaan brengen. Want de aarde die God daar maakt is zeer goed. En het is vervolgens Gods verlangen dat de mens van de rijkdom van die aarde gaat genieten, maar daar ook zorg en verantwoordelijkheid over gaat dragen. Maar voordat Adam en Eva daar dan toegang krijgen tot die hele aarde, plaatst God ze daar eerst in een veel kleinere tuin, de tuin van Eden. En het is alsof God de mens daarmee eerst wil beproeven en wil bekijken of ze goed omgaan met de verantwoordelijkheid die ze hebben gekregen, voordat ze ook de rest van die aarde mogen gaan bevolken en onderhouden. Nou, in die tuin, de tuin van Eden, staan allerlei bomen met vruchten waar ze van mogen eten. Er lopen rivieren doorheen en er zijn allerlei verschillende dieren om Adam en Eva ook gezelschap te kunnen houden. Maar te midden van dat alles staat daar dan ook in die tuin de boom van het leven en de boom van de kennis van goed en kwaad. En dan zegt God tegen Adam en Eva, van alle bomen in de tuin mag je eten, maar niet van de boom van de kennis van goed en kwaad, want wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven. En die opdracht vormt dan de eerste grote test voor de mensheid. Want als God je verantwoordelijkheid ergens over geeft, dan zal hij ook bekijken in je leven of je daar goed mee omgaat. Want dat gaat bepalen of God je vervolgens ook iets groters kan gaan toevertrouwen. Nou, bij Adam en Eva lijkt dat in de eerste instantie goed te gaan, totdat er daar een slang langskomt. En die slang begint ze te verleiden om niet naar God te luisteren en toch van die boom van de kennis van goed en kwaad te gaan eten. Want, zegt de slang, dan zul je als God zijn. En dan zul je zowel goed en kwaad leren kennen. Nou, Eva vindt dat wel een verleidelijk aanbod. Ze neemt wat van die verboden vrucht en geeft daarbij ook wat aan Adam te eten die er een beetje bij staat. En dan begint er meteen een heleboel mis te gaan. Waar Adam en Eva eerst nog eeuwig leven hadden, worden ze nu sterfelijk. En dat niet alleen, ook datgene wat ze in hun beheer toevertrouwd hadden gekregen, draagt de consequentie van de keuze die ze hebben gemaakt. De aarde die God aan de mens had toevertrouwd, begint in zijn geheel te sterven. Al die prachtige vruchtdragende bomen, alle onschuldige dieren, planten en het leven wat op aarde is, raakt onderworpen aan de vloek van de dood. En dat moment, die gebeurtenis, noemen we dan met elkaar de zondeval. De zondeval, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk de eerste grote klimaatcrisis die op dat moment veroorzaakt wordt door de mens. Simpelweg omdat Adam en Eva ervoor kiezen om niet naar de stem van God te luisteren en buiten de orde te stappen die God voor ze hier op aarde had bepaald. Vandaag wil ik het met jullie hebben over dat thema van zorgen voor de aarde. En wil ik aandacht geven aan de schepping, maar daarbij ook specifiek met jullie nadenken over dat thema van klimaat. Maar wat is nou eigenlijk het klimaat en wat bedoelen mensen nou met klimaatverandering als ze daarover spreken? Er is daar de laatste tijd heel veel over te doen in het nieuws en in de media. En verschillende wereldleiders ontmoeten elkaar om de zoveel tijd op zo'n klimaattop om met elkaar over dat klimaat te overleggen. Want veel wetenschappers en mensen zijn het met elkaar eens dat het niet goed gaat met de aarde. En dat we daar met elkaar ook iets aan moeten doen. Nou, als we het dan over die term klimaat hebben, dan bedoelen we daarmee eigenlijk gewoon het gemiddelde van het weer over een langere periode. Klimaat is eigenlijk gewoon een beetje weer in het algemeen, zou je kunnen zeggen. En klimaatverandering zegt dan dat we als mensen dat klimaat met elkaar negatief aan het beïnvloeden zijn doordat we verschillende gassen uitstoten die we ook wel broeikasgassen noemen. Zo'n gas is bijvoorbeeld CO2, wat bijvoorbeeld vrijkomt bij het opwekken van de stroom die je thuis gebruikt. Of als je rijdt in benzine- of dieselauto's. Of een ander broeikasgas is methaan, wat vrijkomt bij het storten van afval of bij het houden van koeien. En die broeikasgassen houden dan als het ware de warmte van de zon op de aarde vast, waardoor onze planeet steeds meer aan het opwarmen is en dat is dan slecht voor het klimaat. Dat betekent in de praktijk dat er meer hittegolven komen. Nou, dat hebben we natuurlijk gemerkt in de afgelopen jaren in Nederland. Het betekent ook dat de winter verdwijnt. Die vind ik persoonlijk heel erg jammer, want ik herinner me die goede winters nog van ongeveer 10 jaar geleden, dat het constant sneeuwde. En dat was gewoon supergezellig. Nu hebben we eigenlijk gewoon één lange herfst. Dat is natuurlijk een beetje saai. Het betekent dat er meer droogtes en bosbranden ontstaan. En dat als het regent, dat die regen meer intens is en heel erg hevig. En dat betekent ook dat de poolkappen smelten en het zeeniveau langzaam stijgt. Nou, in Nederland hebben we van die klimaatverandering nog niet zo'n last. Maar als je bijvoorbeeld gaat naar een land als Malawi of Oeganda, dan gebeurt het daar de laatste tijd. Dat het regenseizoen soms maanden later komt dan gebruikelijk is. En als het dan eenmaal begint te regenen, dan is die regenval zo ontzettend heftig dat de oogst wordt weggespoeld en de mensen daar geen te eten meer hebben. Sterker nog, het is voorspeld dat tijdens 2020 over heel Afrika slechts de helft van de oogst van boeren binnengehaald zou kunnen worden als gevolg van droogte en verkeerde regenval. Dat is wat klimaatverandering voor impact kan hebben. Maar wat betekent dat nou voor ons als christenen? Nou, ik geloof dat we uit de Bijbel 2 lessen kunnen halen die op dit vlak heel erg belangrijk zijn. De eerste les is dit. Als de mensen die niet in God geloven zich al inzetten voor het klimaat, hoeveel te meer zouden wij dat dan ook als christenen moeten doen Want wij weten en beseffen dat God ons oorspronkelijk die opdracht gegeven heeft. Namelijk om de schepping te bewerken, daarover te waken en die te onderhouden. Genesis 2 vers 15. We hebben de taak om zorg te dragen voor datgene wat eigenlijk niet van ons is, maar wat we in bruikleen hebben ontvangen van God. Maar er is ook een tweede les. En die wil ik hier een beetje tegenover zetten om met elkaar ook de balans te houden over dit onderwerp. En dat is dat de grootste klimaatcrisis waar deze wereld ooit mee te maken heeft gehad en waar wij haar niet van kunnen redden als mensen, dat is de crisis van de dood. Die veroorzaakt is door de zondeval van Adam en Eva. De dood zorgt ervoor dat de wereld en haar klimaat in haar kern als het ware stuk zijn. En daardoor zal het klimaat ook altijd in zijn basis eigenlijk ontregeld blijven. Paulus spreekt er ook over in Romeinen 8 vers 22. Hij zegt dat de schepping zucht en lijdt. Dat betekent ook dat er altijd door de geschiedenis heen natuurrampen zullen blijven voorkomen. Ziekte, pijn en lijden zullen blijven bestaan. En de enige manier waarop het klimaat ooit echt werkelijk hersteld zou kunnen worden, is daarom door het reddende werk wat God door Jezus zal doen als hij uiteindelijk terugkomt. We lezen er ook over, helemaal aan het einde van de Bijbel, in Openbaring 21 vers 1 tot en met 5. De apostel Johannes krijgt daar een visioen en dan zegt hij het volgende: ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij en de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. En ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. Hij zal bij hen wonen en zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. Alles maak ik nieuw, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde die God zal brengen als hij uiteindelijk terugkomt. Dus is het onze taak om voor het klimaat te zorgen en om klimaatverandering tegen te gaan en ons in te zetten voor een betere leefomgeving? Ja, absoluut. Dat is de taak die God ons als christenen gegeven heeft in Genesis 2 vers 15. En ik denk dat het ook gewoon een hele concrete manier is om je naaste lief te hebben. Want het zijn vaak onze naasten in de derde wereldlanden die juist door klimaatverandering geraakt worden. Maar is het onze taak om het klimaat te redden? Om alles weer zo mooi en zo goed te maken zoals het oorspronkelijk had moeten zijn? Nee, dat is niet onze taak. Want dat kunnen wij simpelweg niet. Want hetgeen dat echt mis is met het klimaat, namelijk dat het onderworpen is aan de dood, dat het stuk is in zijn kern en niet is zoals God het heeft bedoeld, dat gaat simpelweg onze mogelijkheden te boven. En daarvoor mogen we blijven kijken naar Jezus. Dat Jezus ook dit klimaat zal herstellen. En dat Jezus bij zijn terugkomst de aarde weer nieuw zal maken. Maar zorg dragen voor deze aarde. Even naar de praktijk. Hoe doen we dat dan? Hoe kunnen we dat in de praktijk brengen? Nou, ik wil je een tip geven over de lange termijn. En ik wil je een aantal hele concrete tips geven die je morgen al in de praktijk zou kunnen brengen. Dus luister goed. Over de lange termijn wil ik een voorbeeld stellen aan een man en die heette George Washington Carver. George Washington Carver was een man die leefde in de 19e eeuw, had tuinbouw gestudeerd, woonde in de Verenigde Staten en kreeg de opdracht van zijn baas om naar het zuiden van het land te gaan om jonge boeren te helpen bij het verbouwen van hun eigen grond. Nu had George twee hele bijzondere kwaliteiten die hem speciaal maakten als landbouwspecialist. Ten eerste had hij heel veel verstand van de natuur, het was echt een hele knappe man. Maar ten tweede had hij ook een hele diepe relatie met God. George stond altijd iedere ochtend heel vroeg op en dan ging hij om een uur of vier 's ochtends wandelen met Jezus. En dat is het moment, vertelde hij later, dat God zijn geheimen aan me openbaart. Toen George daar in het zuiden aankwam om die boeren te gaan coachen, kwam hij erachter dat de grond daar heel erg arm en onvruchtbaar was geworden. En dat kwam omdat er tientallen jaren lang daar katoen was verbouwd. En dat had ervoor gezorgd dat alle voedingsstoffen als het ware uit de grond verdwenen waren. En ze konden daar eigenlijk niet zoveel meer met de grond. Nou, George dacht over deze kwestie na en toen kwam hij op het idee om daar met die boeren pindaplanten te gaan verbouwen. Pindaplanten hebben namelijk de eigenschap dat ze voeding aan de grond teruggeven en tegelijkertijd zorgen ze er ook voor dat de grond die voeding vervolgens goed blijft vasthouden. En daardoor zouden die boeren weer in staat gesteld kunnen worden om het land te verbouwen en in hun levensonderhoud te voorzien. Maar er was wel een klein probleem. Er was in die tijd helemaal geen markt voor pinda's. Pindakaas was natuurlijk nog niet uitgevonden. Niemand had interesse in de pinda. En George ging daarover nadenken. Op een ochtend was hij weer aan het wandelen met God en deze dingen gingen door zijn gedachten heen. En toen vroeg hij aan God van: Heer, toon mij toch het geheim van de pinda. En toen begon God tot zijn hart te spreken. Geloof het of niet, maar God zei tegen George: George, neem die pinda en haal daaruit water, vetten, olie, suiker, zetmeel en aminozuren. En bekijk vervolgens hoe je die ingrediënten met elkaar kunt combineren met behulp van temperatuur en druk. En dan zul je weten waarom ik de pinda heb gemaakt. Het is natuurlijk ontzettend bijzonder als God zo tot je spreekt, maar weet je, ik geloof dat het mogelijk is. George ging ermee aan de slag en 10 dagen later had hij al meer dan 300 verschillende toepassingen voor de pinda ontdekt. Moet je nagaan hoeveel rijkdom en geheimen God in zo'n kleine pinda kan stoppen. Dus wat de boeren begonnen te doen is dat ze het ene jaar katoen gingen verbouwen en het andere jaar pinda's gingen verbouwen. En dat is een techniek die staat vandaag de dag nog steeds bekend als gewassenrotatie. En zo bleef de grond gezond. En door de toepassingen die George voor de pinda had bedacht, konden ze die goed op de markt brengen en konden de boeren daar in hun levensonderhoud voorzien. Nou, George staat er vandaag de dag nog steeds onbekend dat hij ontzettend veel heeft betekend voor de landbouw. Als je zijn naam googelt, George Washington Carver, dan kom je hem ook heel veel tegen. Hij heeft volgens mij ook een aantal prijzen gewonnen. Maar het begon allemaal met 2 hele belangrijke dingen. Ten eerste had hij verstand van zaken. Hij was goed in zijn vak. Maar ten tweede had George ook een heel diep gebedsleven waarin God zijn geheimen aan hem openbaarde. En ik vind dat zo'n ontzettend mooi voorbeeld van hoe christelijk ondernemerschap iets kan betekenen voor de wereld. Aan de ene kant ken je dan je vak, maar aan de andere kant besef je ook dat je de hulp en de wijsheid en de openbaring van God zelf in je vak nodig hebt om moeilijke problemen in deze wereld te kunnen overwinnen. George geloofde dat God in de natuur alles heeft verborgen wat wij als mensen nodig hebben om in de wereld te kunnen leven. En dat God daarmee in de natuur ook geheimen heeft achtergelaten die wij als mensen mogen ontdekken en kunnen gebruiken voor het oplossen van problemen die we in de wereld tegenkomen. Dus hoe kun je nou iets betekenen voor het klimaat? Nou, de tip die ik je wil geven voor de lange termijn is: denk zoals George Washington Carver. Krijg aan de ene kant verstand van het klimaat of verstand van wat je doet, maar ga tegelijkertijd die binnenkamer in en bouw die diepe relatie met Jezus op en leer zijn stem te verstaan. Leer wat het betekent dat God je ook woorden van wijsheid kan geven in je gebedstijd over je vak, over het klimaat, over de dingen waar je mee bezig bent. En ontvang die geheimen van de Heilige Geest. Maar ik wil je ook een aantal tips geven voor de korte termijn. Dus hier komen ze. De eerste tip die ik je geef is: ga eens wat vaker op de fiets. Nou, dat is een goede tip, toch? Het is goed voor je. Je valt er vanaf. Tegelijkertijd, als je op de fiets zit, dan kan je ook genieten van de natuur. Dus dat is ook weer mooi. Het zijn eigenlijk alleen maar pluspunten. Maar als je fietst, dan stoot je natuurlijk die broeikasgassen niet uit. En dat is dus goed voor het klimaat. De tweede tip die ik je geef is: kies een vakantie uit waarbij je niet zo ver hoeft te reizen. Vliegtuigen zijn eigenlijk helemaal niet goed voor de natuur, wist je dat? Stoten ook ontzettend veel broeikasgassen uit. Dus daar kun je gewoon rekening mee houden als je op vakantie gaat, dat je je vakantie ook duurzaam plant. De derde tip die ik je geef is: gooi niet altijd zoveel eten weg. We leven natuurlijk in een massaconsumptiecultuur waarin er ontzettend veel eten geproduceerd wordt en ook heel veel wordt weggegooid. Maar als je op internet zoekt, dan kun je hele leuke tips vinden over hoe je eten ook weer kunt hergebruiken op een smakelijke manier. Er is bijvoorbeeld een programma van Jamie Oliver, dat heet Save with Jamie. Misschien kijk je het wel eens op de tv, dat kan. Ik wel, in ieder geval. Ik hou van koken. Maar op YouTube kan je ook tips van Jamie vinden over wat je doet met je restjes in de koelkast en hoe je die op een creatieve manier kunt hergebruiken. Dus zoek dat op. De volgende tip die ik je geef is: eet niet altijd zoveel vlees. Ik ga niet zeggen dat je vegetariër moet worden, maar wel dat je er rekening mee kan houden. Want ook de massaproductie van vlees in deze wereld is gewoon zo ontzettend slecht voor de natuur. En dan de volgende tip die ik je wil meegeven is misschien ook een van de meest belangrijke tips voor ons als christenen in het algemeen. En dat is: doe mee aan het maatschappelijke debat over het veranderen van het klimaat. Laat je stem horen als christen. Kom uit je geloofsbubbel ook als kerk en sta daar in de maatschappij en laat de mensen weten hoe belangrijk het is om voor de schepping te zorgen, omdat God deze schepping heeft gemaakt. En omdat het zeer goed was. En dan de laatste tip is voor de mensen die een bedrijf hebben, is: gewoon blijf innoveren om ook een groen en duurzaam bedrijf te worden. En doe dat zoals George. Maar besef bij al deze tips dat het belangrijk is om zorg te dragen voor de schepping. Maar dat we nooit weer alles helemaal zullen kunnen herstellen zoals het oorspronkelijk was. En dat we daarom ook God mogen verwachten in het herstellen van deze wereld. En naar hem mogen kijken en mogen uitzien naar het moment dat hij terug zou komen om de boel weer op orde te brengen. Zoals hij het ooit had bedoeld. Zullen we de boodschap eindigen met gebed? Heer Jezus, ik wil u zo bedanken dat u zo'n liefdevolle God bent. Heer, u bent aan de ene kant zo groot, maar tegelijkertijd hebt u ook zoveel aandacht voor het kleine. Heer, als ik zie hoeveel detail u hebt gestopt in de natuur. En Heer, het is het werk van een kunstenaar. Maar het is ook het werk van iemand die heel diep geeft om de dingen die hij maakt. En ik wil u zo bedanken, Heer, wat een eer is het dat we dat toevertrouwd hebben gekregen uit uw handen. Heer, ik ben zelf ook creatief en ik creëer dingen en ik weet hoe persoonlijk dat is, dat als je iets maakt, dan is het echt van jou. Tegelijkertijd heeft u hetgene wat u heeft gemaakt aan ons gegeven, aan ons toevertrouwd om daar zorg voor te dragen. Heer, ik bid u, leer ons alstublieft hoe we zorg kunnen dragen voor datgene wat niet van ons is, maar van u. Heer, leer ons goede renmeesters te zijn en zorg te dragen voor de schepping. Ik bid u, Heer, geef ons een stem in de maatschappij op dat vlak. Laat ons staan voor de waarheid, Heer, dat deze aarde van u is en dat we daar zuinig mee moeten omgaan. Tegelijkertijd bid ik ook, Heer, dat u ons wijsheid en inzicht zal geven om de balans met elkaar te bewaren en ook te accepteren dat de schepping gebroken is en dat we u zo ontzettend hard nodig hebben. Heer Jezus, ik wil u danken voor iedereen die kijkt vanochtend, alle mensen die in de zaal zitten, en ik wil u bidden, geef ons uw geheimen vanuit uw Heilige Geest over hoe we kunnen blijven innoveren en groen kunnen worden. Zo wil ik u danken, Heer, dat u zo ontzettend veel van uw schepping houdt. In Jezus' naam. Amen.